Geliefde gemeente, achterliggende week kwamen opnieuw cijfers terug over de kerkgang en het kerklidmaatschap. En dat gebeurt elk jaar en we weten wel zo'n beetje hoe dat het ervoor staat. Maar daarna werd opnieuw duidelijk dat nog maar een heel klein deel van Nederland kerkelijk is. Zeg maar ergens tussen de 30 en de 40% van de Nederlanders is nog in naam christelijk. Een derde van de Nederlanders zo'n beetje. Van degene die dan in naam christelijk is, zijn er ook nog een heleboel die gaan niet naar de kerk. En degene die zeggen dat het voor hen nog wel een beetje belangrijk is, daar zijn er ook bij die gaan dan af en toe naar de kerk. Ze gaan, zoals van de week iemand het zei, dan nog naar de kerk met kerst en met Pasen. Of ze gaan dan niet meer naar de kerk, maar ze luisteren nog wel iets. Een kerstconcert, Matthäus Passion of The Passion. En dat is dan nog de belangrijkste link met het christelijk geloven, met de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, voor die mensen is er eigenlijk geen christelijke praktijk meer als er geen kerst zou zijn en geen Pasen. Zonder kerst en Pasen was er helemaal niks meer van, nou ja, betrokkenheid op de kerk of op de Bijbelse verhalen. Als dat zo is, dan is er natuurlijk al een heleboel misgegaan. Het geloof moet voor ons niet afhangen van kerst en van Pasen. Al is het alleen maar daarom, omdat dat geen eens een Bijbels bevel is. Het is een Bijbelse opdracht om de Sabbat te onderhouden, maar het is geen Bijbelse opdracht om kerst en Pasen te onderhouden. Dus als het geloof of het idee van christelijk zijn afhangt van kerst en Pasen, ja, dan is het eigenlijk niks. En tegelijk kun je wel zeggen, op een andere manier gezien hangt het wel af van kerst en van Goede Vrijdag en van Pasen. En dat is weer zo'n belangrijke vraag voor ons hart. Niet die dag die we vandaag hebben, maar wat erachter zit. Wat we vandaag gedenken. Als dat er niet was geweest, wat was voor u dan de godsdienst? Ze zitten er hier ook wel, denk ik. Als je vraagt, wat betekent het geloof voor jou? Wanneer denk je aan God? Dat het dan eigenlijk over heel andere dingen gaat. Eigenlijk gaat het dan vooral over, als ik om me heen kijk. Soms, als ik dan de bomen zie uitbotten, of als ik de sterren zie flonkeren, oh, dan ben ik zo diep onder de indruk dat God er is. Nou, dat is belangrijk. Je moet ook om je heen kijken. Alles spreekt van God. Als je het dan niet meer ziet, dan ben je heel blind. Het is wel belangrijk dat je om je heen ziet dat God er is. Maar is dat het? Nee, ook als ik soms in moeilijkheden zit, dan weet ik, er is iemand die mij kan helpen. Als ik me alleen voel, dan weet ik, God is er wel. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang en donker bent, zoiets. Of als ik naar het ziekenhuis moet, dan weet ik niet alleen de dokter kan me helpen, maar God staat erboven. Nou, dat is ook belangrijk. Maar is dat het? Dat is allemaal geen christelijk geloof. Of kunt u zeggen, dit is onmisbaar voor mijn hart. Dat Christus is gekruisigd en dat Christus is opgestaan. Dat is het leven van mijn ziel. Daarom ben ik christen, omdat Christus stierf en wat Christus opstond. En dat is ook waar. Als dat je leven is, dan ben je een christen. Dat is het allerbelangrijkste wat er ooit gebeurd is. Dat kan natuurlijk niet zonder God die alles geschapen heeft. Dat kan niet zonder een God die nu nog voor alle dingen zorgt. Dat hoort erbij. Maar het hart van het geloof ligt hier. Christus, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. Dat Christus gestorven is, daar stonden we de afgelopen weken bij stil. En zeker afgelopen vrijdag. Dat Christus opgestaan is, daar gaat het vanmorgen over. Vanuit Lucas 24, vers 34. Lucas 24, vers 34 is de tekst voor de preek. De Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. De Heer is waarlijk opgestaan, je zou kunnen zeggen, dat is het wachtwoord voor een christen. Onder deze tekst, boven de preek staat, de Heere is opgestaan. Drie gedachten, wat er gebeurd is, hoe het nu is en wat er nog komt. De Heere is opgestaan, wat er gebeurd is. De Heere is waarlijk opgestaan. Hoe het nu is. Hij is van Simon gezien. En wat er nog komt. En dat is dan wat er na dit gedeelte nog benoemd wordt. Dus als eerste. Wat er gebeurd is. Nou, voor deze uitspraak is natuurlijk op die dag al veel meer gebeurd. 'S morgens vroeg zijn de vrouwen naar het graf gegaan. En die vrouwen die zijn teruggekomen, die hebben verteld, het graf is leeg, we hebben een engel gezien, een heel verhaal. En de discipelen waren helemaal ondersteboven. En twee van hen die renden naar het graf, Johannes en Petrus. Waaraan we kunnen zien dat Petrus, nadat hij Jezus verloochend had, niet is weggevlucht, zoals Judas. Maar hij is toch weer naar de discipelen teruggegaan. Komen zo meteen nog wel op. Johannes en Petrus gaan naar het graf, maar ze zien Jezus niet. Ze hebben allerlei gedachten, daar komen ze mee terug. En de discipelen die blijven zo met hun onrust zitten. En er wordt van alles gepraat en gedacht. Maar eigenlijk komen de discipelen niet echt verder. En dan is op een gegeven moment de middag al een heel eind voorbij. En dan zeggen sommigen, nou wij gaan maar weer. De directe discipelen van de Heere Jezus, tenminste 10 daarvan, zonder Thomas, maar de andere 10 die blijven nog in dat huis. Maar sommigen gaan dus weg. Onder hen zijn ook 2 mensen die wonen in Emmaus. Dat is een stadje zo'n 2 uur lopen bij Jeruzalem vandaan. 2 mensen. Van 1 van hen kennen we de naam. Cleopas, of ook wel Clopas. Van de andere kennen we ook de naam. Maria. De vrouw van Cleopas, die heette Maria. Dat weten we heel zeker uit Johannes 19, vers 25. En ik weet niet goed hoe het u vergaan is, maar ik heb altijd gedacht, die mensen die naar Emmaus gingen, dat waren 2 mannen. Maar dat staat er helemaal niet. En het is ook een beetje apart. Cleopas is getrouwd met Maria. Maria was bij het kruis van Jezus. Dus die was ook in Jeruzalem bij die dagen. En dan gaat Cleopas naar huis en dan gaat hij samen met een andere man naar huis. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus als je dit gedeelte vergelijkt met Johannes 19 vers 25, dan zie je die 2 mensen waren Cleopas en zijn vrouw Maria. Die gingen samen naar hun huis in Emmaus. Onderweg komt er iemand samen met hen oplopen. Iemand die ze helemaal niet kennen. Hun ogen werden gehouden, staat er, dat zij hem niet kenden. Wij weten, het is Jezus. Jezus die loopt met hen op. En is Jezus zo dichtbij en ze zien hem niet. Dat alleen al. Is een hele les voor ons allemaal. En misschien ook wel heel herkenbaar. Jezus zo dichtbij. En je ziet hem niet. Ze lopen samen op en ze hebben goed gesprek. En eigenlijk worden ze al een beetje blij tijdens het gesprek. Ze krijgen al hoop. Hun hart begint te branden. Zou toch de Heer Jezus er nog zijn? En zou die weer naar ons omzien? Zou er hoop zijn? Maar ze blijven toch een beetje zitten met de gedachte, ja maar hij is toch gestorven, hij is toch in het graf gelegd. En als hij leefde, dan hadden we hem al lang gezien. Heeft u dat gevoel ook niet? Als Jezus leefde, als God werkelijk God is, als de Heilige God echt werkt, dan had hij dat al lang gedaan. Maar waarom zou hij dat? Is hij dat aan ons verplicht? Zijn wij dan zo ijverig om hem te zoeken? Die Emmausgangers, die nu zo verdrietig zijn, die hebben niet eens de moeite genomen om naar het graf te gaan. Ze hebben het alleen maar van horen zeggen. Zo vaak doen we zo weinig moeite voor God. En vervolgens vinden we het vreemd dat we zo weinig merken van God. Dat is niet het hele verhaal, maar wel, ik denk, de kern van het verhaal. Als wij hem niet merken, hoe hebben wij hem nodig gehad? En toch is het zo, ze kunnen ook niet zonder de Heer Jezus. Eigenlijk voelen ze het, eigenlijk is hun leven zinloos, hopeloos. Ze zijn zo moedeloos als Jezus niet meer leeft. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar als hij het niet is, ja, wie is het dan wel? Komt er dan ooit verlossing? Met die nood lopen ze daar verder en praten ze met die man die hen vervolgens uit gaat leggen wat er in de schrift staat. Al pratende krijgen ze dus wat nieuwe moed. En als ze dan bij hun huis in Emmaus zijn, oh, dan zouden ze niet graag willen dat hij doorgaat. Het is gastvrijheid, hè, blijf bij ons, want de avond is al gekomen. Het is bijna avond en u moet toch niet zo midden, zo in het donker gaan lopen. Kom. Gastvrijheid, maar het is natuurlijk vooral verlangen. Deze gast, die wel eens wil een huis hebben, met hem willen ze wel doorspreken. En hier geldt het woord van Hebreeën 13. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daarmee hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Ja, zelfs de engel des Heren, de Zoon van God zelf. Ze hebben nog nooit zo'n hoge gast gehad. Nog nooit iemand die hen zoveel kon geven. En zij hebben een brood gegeven. Ze hebben een tafel aangericht. Kom, blijf bij ons, eet bij ons, slaap bij ons. Maar dat stelde niks voor. Wat zij hem gegeven hebben was eigenlijk niks vergeleken met wat hij hem geeft. Hij maakt zich bekend en ze zien het. Ze zien het aan zijn handen, ze zien het aan de manier waarop hij het brood breekt. Ze horen het aan de stem als hij de zegen uitspreekt over het brood. Het is Jezus. Hun ogen, oren, harten gaan open. Het is Jezus. Maar met dat ze het zien, verdwijnt hij ook. Jezus heeft nu een verheerlijk lichaam. Hij is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Hij verdwijnt uit hun ogen. En toch geloven ze het. Het ligt zo vast. Al zien ze hem nu niet meer. Dat geloof ligt nu zo vast in hun hart. Ja, hij leeft en we moeten dit vertellen. Anderen moeten dit ook weten. Dus zij terug, die hele weg terug, 2 uur lopen. Nou, misschien doen ze het nou wel in 1,5 uur. Het is dan donker als ze in Jeruzalem aangekomen zijn. Maar dat deert hen niet, dat ze zo'n eind door donker moeten lopen. Ze moeten het vertellen, hun hart is vol. En ze weten, daar zitten de discipelen bij elkaar in verdriet. En de deur gaat open en ze willen het gaan vertellen. Maar voordat ze nog maar kunnen praten, komt het hen al tegemoet. De Heere is waarlijk opgestaan. Ze hoeven al niks meer te zeggen. Wat is het tegelijk veelzeggend? Ze vragen niks aan elkaar. Ze praten niet over koetjes en kalfjes. Het eerste wat ze tegen elkaar zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat was wat hun hart had. Ze wisten dat verdriet, dat hadden ze allemaal. Dat ze Jezus misten. Maar nu ook. Dit is het antwoord op hun verdriet voor allemaal. De Heer is waarlijk opgestaan. Er is niks zo belangrijk als dat. Werd u vanmorgen ook wakker met die gedachte? De Heere is werkelijk opgestaan. Toen je de zon weer zag schijnen, toen kon je zeggen, ja, de zon schijnt echt. De nieuwe dag is weer gekomen. Het is geen vergissing. Net zo zeker. En veel belangrijker is dit. De Heere is opgestaan. Hij is niet in de dood gebleven. Dat hij is opgestaan, dat zegt natuurlijk wel dat hij gestorven is geweest. Hij was dood. Hij is weer levend geworden. Dat hij gestorven is, dat is ook onmisbaar. Als hij niet gestorven was, dan moesten wij onze zonden zelf boeten. Als hij niet gestorven was, als hij niet onder de toorn van God ten onder gegaan was, dan hadden wij zelf allemaal de toorn van God moeten dragen. Wat dat betreft, mogen ook God danken dat hij gestorven is. God danken dat het kruis daar gestaan heeft. En dan kunnen zeggen, hij is werkelijk gestorven. Een moslim die zegt, dat kan toch niet. Als hij zo'n grote profeet is, dan kan hij niet echt gestorven zijn. Dan heeft God hem bevrijd van het kruis. Maar wij zeggen, de Heere is werkelijk gestorven. Geen schijndood. Niet bijna dood. Maar hij is gekomen tot in de dood. Om de dood te overwinnen. Maar als het daarbij gebleven was, dan hadden wij geen reden om over het kruis te juichen. Want dan moest je zeggen, hij heeft wel de dood opgezocht. Hij had wel een grote liefde. Zo grote liefde dat hij wilde sterven. Maar hij had geen grote macht. Hij heeft de dood opgezocht, dan heeft tegen de dood gevochten, maar hij heeft van de dood verloren. Dan zou je ontroerd kunnen zijn, dat hij zoveel liefde had, dat hij zichzelf wilde geven tot in de dood. Daar hebben sommige mensen iets van. Af en toe lees je dat, hè. Misschien kent u ook wel die verhalen van zo'n executiepeloton. Dan staan daar mensen en om de 10 moeten ze neergeschoten worden. En dan tellen ze af en dan voelt, oh, dan ben ik aan de beurt. Maar dan is er zo'n oudere man. En die wisselt gauw van plaats met een jongere man. Zegt, jij bent nog jong, jij kunt nog niet sterven, maar ik kan sterven. Ik ben oud en ik ken de Heer Jezus. Laat mij maar in jouw plaats. Dat is zo ontroerend dan, dat zo'n man zegt, ik in jouw plaats. Die liefde, dat is niet dezelfde liefde als van Jezus. Want Jezus stierf voor vijanden. En Jezus was volkomen heilig. Dus de liefde van de Heer Jezus nog veel dieper. Maar het is een klein beetje vergelijkbaar. Dat iemand sterft in plaats van een andere mens. Maar toen de geweerschoten klonken, toen stortte die oude man neer. En hij lag daar. En hij bleef daar liggen. Hij werd gegooid in het graf. En dat was het. Zijn liefde was wel groot. Maar tegen de dood was hij niet opgewassen. Oh, het zou ons kunnen ontroeren als je hoort van de liefde van Jezus. Maar als hij nou in de dood gebleven was, machteloos, ten neergestort, dan was het nog hopeloos. Maar wij mogen geloven en getuigen. Onze heiland is niet alleen van oneindige liefde, maar ook van oneindige macht. Hij was niet alleen bereid om de dood in te gaan, maar ook in staat om de dood te overwinnen. De Heere is opgestaan. Hij is gestorven, Gode zij dank. En hij is opgestaan, halleluja. En hij is niet een beetje opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan, staat er. Er zijn in de Bijbel 2 woorden voor waarlijk in het Grieks. Het ene woord, dat gaat vooral over de waarheid. Ik lieg niet. Het andere woord gaat vooral over de werkelijkheid. Het is echt zo. En dat woord staat hier. Je zou dus ook kunnen zeggen, de Heer is wezenlijk opgestaan. Het is niet alleen maar een mooi verhaal. Het is niet alleen een verhaal met heel veel betekenis. Het is echt gebeurd. Hij is wezenlijk opgestaan. Dat betekent, zijn lichaam ligt niet meer in het graf. Zijn lichaam dat dood was, is nu levend. Er zijn wel mensen, die christenen ook. Tenminste, die zich christen noemen. Zijn geen christenen, maar noemen ze zich christen. Die zeggen, ja, de opstanding, dat moet je vooral geestelijk zien. Dat zie je in 1 Korinthe 15 terug. En misschien kent u wel die boeken, het is nu al een poos geleden. En die boeken, ja, op een gegeven moment, dan gaan ze allemaal in de uitverkoop, want je hebt er niks aan. Maar die boeken die heten Het Verhaal Gaat. Er staan best mooie dingen in. Maar er staat uiteindelijk in heel die Bijbel. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is niet waar een christen van kan leven. Je kunt het niet doen met wat mooie verhalen. En de een heeft dit verhaal en dan ontleent hij troost aan. En tegen een ander zeggen, joh, ja, heb jij troost aan jouw geloof? Nou, dat is ook mooi. Maar dat is hopeloos. De Heer is niet in gedachten opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood echt overwonnen. En hij leeft echt tot in eeuwigheid. Met hetzelfde lichaam. Wel een verheerlijk lichaam. Met hetzelfde lichaam als waarmee hij gestorven is. Als Christus niet was opgestaan, zegt Paulus. Dan was ons geloof ijdel. Als mensen tegen je zeggen. Ja, maar ik geloof ook wel. Ja, niet op jouw manier. Ik geloof niet precies in de Bijbel. Maar ik ben er ook wel mee bezig. Wat moet je dan zeggen? Dan kun je zeggen, het is mooi dat je ermee bezig bent. Dat is beter dan dat je net doet alsof alleen de wereldse dingen maar bestaan. Het is goed dat je aan het zoeken bent. Maar zoek dan wel. Ben niet tevreden met een beetje geestelijke gedachten. Je hebt het nodig dat je gelooft dat Jezus leeft. Als hij niet leeft, is je geloof ijdel. Maar, zegt Paulus in 1 Korinther 15 vers 20, Christus is opgestaan. Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Daar ligt zo'n vastheid in. Tegen alle nood. Tegen de nood van je schuld. Waarom kan God van vrede spreken, wat we net gezongen hebben, Psalm 85? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat Jezus leeft. Waarom kan hij zalig maken? Waarom kun je op een ziekbed, op een sterfbed, gerust de dood tegemoet zien? Waarom kunnen er mensen zijn die zeggen, Heere, kom hem maar spoedig halen. Hierom, omdat Jezus leeft. En wat hij leeft, geeft hij het leven. Als het maar een verhaaltje was, dat Jezus was opgestaan, dan was het ook maar een verhaaltje. Als je zou sterven, dat je dan eeuwig leven kreeg. Maar als Jezus echt is opgestaan, dan is het ook echt zo. Dat je door de dood heen het eeuwige leven ontvangt. Al heeft nog niemand van ons het meegemaakt. Ik zei het vrijdag ook, hè. Wat dan wel gezegd wordt. Ja, maar er is nog nooit iemand van de dood teruggekomen. Dan kunnen we het hier zien. Jawel, er is wel iemand van de dood teruggekomen. Jezus, en die vertelt het ons. Hij heeft ons verteld hoe vreselijk de hel is. Dat is geen vergissing. Dat je buiten de Heer Jezus verloren gaat. Dat is geen verhaaltje om je bang te maken. Dat heeft Jezus verteld. Als je gelooft, als je erkent dat Jezus goed is, dat hij de waarheid spreekt. Luister dan hiernaar. Hij vertelt dat de hel echt is. Maar hij vertelt ook dat het leven echt is. Hij leeft zelf. En hij zegt het tegen iedereen die in hem gelooft. Je zult niet meer sterven. Maar door de dood heen eeuwig leven. Wat er gebeurd is. De Heere is werkelijk opgestaan. Als tweede, wat er gebeurt. Hoe het nu is met die discipelen. Hun hart is zo vol van die opstanding. Dat ze dat direct zeggen. Maar hun hart is nog ergens vol van. Dat is opmerkelijk. Ze zeggen in één adem. Hij is door Simon gezien. Dat raakt ze blijkbaar ook. Waarom raakt dat ze? Nou, het is voor hen een extra bevestiging dat het echt zo is. Daarom zullen ze het zeggen. Niet alleen de vrouwen hebben hem gezien, maar ook Simon. Maar ja, van die vrouwen geloofden ze niet. Waarom zouden ze van Petrus dan wel geloven? Als het alleen maar was als een bewijs dat hij echt was opgestaan, dan zouden de verhalen van de vrouwen ook genoeg geweest moeten zijn. Want dat waren ook geen kletskousen of zo. Wat is het nu wat ze zo raakt? Hij is door Simon gezien. Simon. Simon was de laatste die bij Jezus was. Hè? Wat heeft Simon toen gedaan? Hij heeft zijn meester verloochend. Je zou zich kunnen voorstellen dat de discipelen zeggen, ja Petrus. Petrus was er weer bij hem. Hè? Petrus, ja, je mag wel bij ons zijn. Maar hoe het verder moet weten wij ook niet. Of God nog iets met je te maken wil hebben. Wat je gedaan hebt is wel echt heel erg. Hè? Je hebt de meester verloochend. Je hebt zo keihard gezegd dat je niet bij hem hoort. Je hebt het gezegd waar hij bij zat. Je hebt het gezegd terwijl hij zoveel je hulp nodig had. Tenminste menselijk gesproken. Maar terwijl Petrus de laatste was. Die zo zwaar gezondigd had tegen Jezus. En de anderen die waren al eerder gegaan. Maar die hebben het allemaal niet zo heftig gedaan. Terwijl hij de laatste was. Met zo die heftige zonde. Is hij de eerste van alle 11 discipelen die opgezocht wordt. Hij is door Simon gezien. Wat een wonder van genade. Wat erin ook zo doorklinkt, is dat het initiatief van hen uitging. Er staat niet, Simon heeft hem gezien. Simon heeft hem opgezocht en die heeft hem gevonden. Nee, er staat, hij is door Simon gezien. Hij is aan Simon verschenen. Hij heeft Petrus opgezocht. Er klinkt zoveel in door van het wonder van genade. Het is alsof ze zeggen, Kijk, dat is nou onze meester ten voeten uit. Zo hebben we nou onze meester altijd leren kennen. Hij heeft de slechtste het eerst opgezocht. Van de vrouwen, Maria Magdalena, die door 7 duivelen bezet was geweest vroeger. Van de mannen, Petrus, die hem verloochend heeft. Zo was Jezus nou altijd. Hij zocht zondaren op. Hij zocht tollenaren op. Verworpenen, verachten. Ze zeggen hier dus niet alleen dat hij leeft, maar ook dat hij de zaligmaker is. Ze zien niet hier alleen, om zo te zeggen, de buitenkant van zijn leven. Dat hij de macht heeft om op te staan. Maar ze zien hier ook de binnenkant van zijn leven. En wat geeft het hen een hoop? Hij is door Simon gezien. Als Simon het al gezien heeft, zouden wij hem dan ook niet kunnen zien? Het zal ook een woord van bemoediging zijn naar die Emmausgangers. Mannen, Simon heeft hem al gezien, straks jullie ook. Ze weten niet dat het ook al gebeurd is. Kijk, daar zie je maar weer. Hè? Je bent zo gewend soms aan hoe je dingen geleerd hebt. Ik zeg mannen, maar die Emmausgangers waren natuurlijk mensen, een man en een vrouw. Broeder, zuster. Het moet. Hij is door Simon gezien, jullie ook. Er zit zoveel vertroosting in. Als je ziet wie de Heer Jezus is. Zo ligt het nu bij hen. Zij weten, ze weten weer wie Christus is. Hij is die zondaren opzoekt. De Zoon des Mensen is gekomen om zoeken en te zalig te maken dat verloren was. Of zoals die het zelf op een andere plaats gezegd heeft. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Zondaars, zoals Simon. En als je dan gaat voelen, ja, ik ben nu net als Simon. Dan mag je hier zo moed uitscheppen. In de Bijbel zijn er een heleboel mensen die niet zalig worden. Er staan heel veel waarschuwingen in de Bijbel. Maar nooit iemand die te veel gezondigd had om door Jezus gered te worden. Er staan wel veel mensen in de Bijbel die vonden dat ze te weinig zonde gedaan hadden om door hem gered te worden. Die hadden Jezus niet nodig. Er staan ook sommige voorbeelden in de Bijbel van mensen die dachten dat ze te veel gezondigd hadden. Zoals Judas. Maar ze dachten het, het was niet waar. Er staat niemand in de Bijbel die echt te veel gezondigd had. Ik geloof dat je kunt zeggen dat Simon het grootste getuigenis is van Gods genade. Paulus zegt later, ik ben het. Ik ben de voornaamste der zondaren. En als je aan iemand kunt zien dat God groot is van genade, dat Christus een volkomen zaligmaker is, dan is dat mij. Want ik heb de gemeente Gods vervolgd en toch heeft hij me opgezocht. Maar in Simon, daar zie je weer op een andere manier. Iets van de grootste zonde die hij vergeven wil. Want daar is het zondigen tegen zoveel liefde. Zondigen tegen zoveel waarschuwingen. Zondigen tegen zoveel onderwijs van de Heer Jezus. Je zou toch zeggen, er was niemand die zoveel onderwijs gekregen heeft als Petrus. Er was niemand die zo dicht bij de Heer Jezus was als Petrus. Daar in die hof van Caiaphas. Daar stond hij vlakbij hem. En daar heeft hij in zijn gezicht hem verloochend. Als je dat nou moet zeggen. Ik heb hem in zijn gezicht verloochend. Ik weet wie hij is. Hij heeft naar me omgezien. Hij heeft zijn liefde aan me getoond. En daar ben ik tegenin gegaan. En je voelt, die zonde is eigenlijk nog groter. Nog groter dan de zonde tegen zijn wet. En dat is al erg genoeg. Het is nog groter dan de zonde tegen de wet, terwijl je die zo goed weet. Je weet zo goed hoe het zit. Je weet wat er mag en niet mag. En toch ga je door. Dat is vreselijk. Maar dan voel je het is nog erger. Als ik van zijn liefde weet. Het is nog erger als ik zijn liefde geproefd heb. En ik ga nog tegen hem in. Ik doe nog net alsof ik niks met het te maken heb. En dan zegt de Heer Jezus. Die zonde is niet te groot om te vergeven. Als je maar verbroken wil worden. Petrus die kon toch niet meer anders. Hij kon niet meer overeind blijven. Kijk, er zijn er wel. Die gaan in tegen licht. En die willen niet verbroken worden. Die gaan door. Die blijven maar alles in de wind slaan. Die verharden zich. En het scheelt ze niks. Dat ze Christus verworpen hebben. Hebreeën 6 die zegt. Degene die eens verlicht zijn geweest. Het is onmogelijk. Als je het prima vindt buiten Jezus, dan zegt hij, ga dan maar. Maar als je het er niet meer in vol kunt houden. En als je nou zegt, Heere, ik heb zo zwaar gezondigd, zou het niet te veel zijn? Dan zeggen hier ook de discipelen, kijk eens, hij is door Simon gezien. Als hij door Simon gezien is, zou die jou dan niet willen opzoeken? Ja, wat is er gebeurd in het leven van Petrus dan? Zou je kunnen vragen. Maar dat weten ze allemaal niet. Dat weten wij ook niet. Dan zeggen hij. We lezen dat er een ontmoeting tussen Jezus en Petrus geweest is. Dat lezen we ook in 1 Korinther 15. Het is gebeurd. Maar hoe? Wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft? Dat is een geheim. Je kunt zeggen, dat is nou heel persoonlijk. Dat is iets tussen de Heer en je ziel. En natuurlijk staan er ook ontmoetingen waar we wel wat van lezen. Maar als we het hier niet lezen, dan is dat de les. Uiteindelijk kan er niemand tussen zitten. De Heere en mijn ziel, die twee alleen. De Heer gaat je apart nemen. En hij kan je soms apart nemen terwijl je midden in een volle zaal zit. En dan is het alsof er niemand anders is dan jij. En hij alleen. Want hij tot je spreekt. Hij kent je en hij komt je hart, je ziel binnen. Heel persoonlijk. En tegelijk zien we het gaat anderen ook aan. Het komt ook naar buiten. Petrus heeft het ook verteld. En dan hebben ze niet gezegd, nou Petrus, van jou geloof ik het niet meer. Je hebt zoveel mooie woorden gehad. Zeg ook niet Petrus, nou ja, het zou kunnen dat het echt is, maar dat moeten we nog maar eens afwachten. Hier is het oordeel der liefde. Genade maakt gunnend. En daar ligt dus in hun hart iets van de liefde van de Heer Jezus. Dat ze het erkennen. Ja, omdat wij zo'n zaligmaker hebben, geloof ik het voor Petrus. En dan ga je dus niet zitten wantrouwen. Nou, voor hen, die gun ik het niet. Voor haar, dat geloof ik niet. Die heeft altijd zo'n ander leven geleid. Als je iets van genade kent en van het hart van Jezus, dan kun je het voor iedereen geloven. Dan kun je het misschien wel voor jezelf het laatst geloven. Ja, behalve met het oog op de Heer Jezus zelf natuurlijk. Maar zo ligt het nu. Hij is door Simon gezien. Dat zijn woorden vol van de genade en de liefde van Christus. En hoe blijft dat nu? Wat volgt er nu op? Onze derde gedachte, wat er nog komt. Nou zou je zeggen, dat moet toch genoeg zijn. Ze weten nu zo zeker dat Jezus is opgestaan. En ze zijn zo geraakt door de liefde van Jezus. Dit blijft de rest van hun leven. Nu hebben we niet verder gelezen. Maar misschien weet u wel hoe het gaat. Dan zitten ze daar hè, met die 10 discipelen plus Cleopas en zijn vrouw plus misschien nog wel anderen. En ze zijn nog met elkaar aan het praten en ineens is Jezus in hun midden. Ze zien daar iemand in hun midden staan en ze geloven hun ogen niet. Ze geloven niet dat Jezus het is. Er staat in vers 37, ze waren verschrikt en zeer bevreesd. Ze meenden dat het een geest was. Hoe kan dat nou? Als ze zo zeker weten dat Jezus is opgestaan. Als ze ook al hebben ervaren dat hij zo wonderlijk bewegen kan. De Emmausgangers, die wisten dat in elk geval. Hij kan zomaar in één keer weg zijn. Ja, dan kan hij ook zomaar in één keer verschijnen. Hoe kan het dan dat ze nu zo verbluft, verbouwereerd zijn? Ze geloven het gewoon niet. Een geest, meer niet. En zo werkt het blijkbaar. Een mens is maar een ongelovig wezen. Misschien zeg je in theorie, ik geloof de hele Bijbel. Als iemand tegen mij komt zeggen, er staat een vers in de Bijbel, dat klopt niet. Dan zal ik hem in zijn gezicht uitlachen. Het is zo'n onzin dat er iets in de Bijbel niet klopt. Alles is waar. Maar als het dan aankomt op persoonlijk geloof, zeg je, ja, maar dat weet ik niet. Herken je dat niet? Je zou tegenover iedereen de Bijbel kunnen verdedigen. En als je dan tegenover God staat, dan zeg je, ja maar zou het wel voor mij wezen? Zou ik wel zalig kunnen worden? Maar het is precies hetzelfde woord. Dan blijkt dat we in theorie iets kunnen geloven, wat we met ons hart niet geloven. Terwijl het eenvoudigweg gaat om geloven wat God zegt. Geloven dat Jezus Christus genoeg is. Geloven dat hij u aangeboden wordt zonder dat u er iets voor hoeft te betalen. Als je het heel simpel zegt, dan is geloven niks anders dan geloven. Geloven is niks anders dan het woord van de Heere erkennen, bijvallen en er niet meer aan twijfelen. En toch zeg je, ja ik geloof de hele Bijbel, maar ik geloof niet persoonlijk. En zo kan het wezen. En iets daarvan ligt hier ook wel. In theorie geloven ze het wel. En ook wel een beetje in de praktijk. Maar eigenlijk geloven ze niet dat de Heer Jezus hen nu zou komen opzoeken. Als ze nu vol verwachting hadden uitgezien, wanneer zou de Heer Jezus bij ons komen? Dan hadden ze niet zo geschrokken. Er is nog iets. Want het was natuurlijk niet alleen theorie dat ze het geloven. Ze geloofden het echt. Dat de Heer Jezus was opgestaan. En het raakte hun hart echt dat hij Simon had ontmoet. Ze voelden het. Jezus is machtig. En Jezus is zo genadig. Dat voelden ze. Maar het was zo uit hun gevoel weer weg. Het ene moment waren ze diep van onder de indruk. Het andere moment waren ze alles kwijt. Hoe ongestadig is ook het levende geloof. Dat is aan de ene kant wat ik eerst zei. alleen het historische geloof, alleen de overtuiging in je hoofd, dat is niet genoeg. Dat blijkt maar zo, als het erop aankomt, niks waar te zijn. Maar zelfs het levende geloof, een echte verbinding aan de Heer Jezus, dat kan maar zo wankelen. Kijk, dat geloof is nooit weg. Maar in je gevoel kan het zomaar weg zijn. Wat is dan nodig? Als je voelt hoe wankel je bent. Hoe snel je alles kwijt bent. Wat is dat nodig? Meest eenvoudig. Dat lezen we in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Tegen de Emmausgangers heeft Jezus gezegd. Hoe komen jullie zo onzeker? Hoe komt het dat je zo wanhopig bent zelfs? Geloof het woord van God. Dat is het meest eenvoudige antwoord. Geloof eenvoudig weg wat God gesproken hebt. Zet er geen vraagtekens bij. Sowieso geen vraagtekens of het wel echt gebeurd is. Maar ook geen vraagtekens of hij het wel meent. Dat is net zo erg. Ook geen vraagtekens of hij jou wel bedoelt of u. Ook geen vraagtekens of je het misschien ook wel zonder kunt. Het woord van God. Geloven. Dat is de weg die de Heer wijst. Het woord van God met je verstand geloven. En met hart en ziel geloven. Met minder kun je het niet doen. En je moet niet gaan zitten wachten op een zekerheid die zomaar ergens als het ware uit de lucht komt vallen. Een zekerheid misschien omdat je een fijne preek hebt of een fijn lied. En je voelt het weer even in je hart. En dat gevoel, dat is zo weer weg. Het gaat erom dat je leunt en steunt op het woord van God. Met hart en ziel. Met hoofd en gevoel en met alles wat je hebt. Het woord van God is alle aanneming waard. Geloof, zijn heil en troostrijk woord. Zo eenvoudig is het. En tegelijk, ja. Zo eenvoudig is het niet. Het moet wel zo, het mag wel zo eenvoudig zijn. Maar hij zegt het daar tegen die Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart. Zijn wij dat niet? Onverstandigen en tragen van hart. Konden wij maar geloven. Wij moeten geloven, wij mogen geloven. We kunnen niet geloven als het niet van God komt. Het is geen excuus. De Heer wijst je ook heel duidelijk de weg. Dat is wel de werkelijkheid. De hardigheid van je hart. Wat heb je dan nodig? Dat God zelf komt. Zie je dat hier bij de discipelen niet gebeuren? De discipelen, ze weten het wel. Ze hebben de bewijzen. Ze hebben ook het besef in hun hart. En toch, ze kunnen er ook niet bij. Totdat de Heer zelf komt. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Of zal 70, ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. En dat doet hij. Hij doet het in zijn woord, maar hij doet het ook tegelijk in de kracht van zijn Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, vanuit Christus in de hemel is het de Heilige Geest komt, dan is dat net zo echt. Net zo goddelijk, net zo zeker als Christus toen in zijn lichaam. Dezelfde Christus. Dezelfde Christus die in de hemel is, is die Christus die toen de discipelen kwam opzoeken. En de discipelen in hun nood, daar wist hij wel van. In hun onzekerheid, in hun gebrekkigheid. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Als wij dan maar het van hem verwachten. Als je dan maar niet bij hem wegloopt. Dat Thomas gedaan. Thomas die was zo wanhopig. Die zegt, het zal wel. Ik geloof er niks meer van. Die was er niet bij, die werd niet opgezocht. Dat laat wel zien, je moet het zoeken bij het woord en je moet het zoeken in het gebed. Je moet wachten op de Heere en je mag wachten op de Heere. Steunend op dat woord. Heere, zoek mij op. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. En daarachter ligt, ik hoop in al mijn klachten, op zijn ontfermende hart. Van je eigen hart kun je niks verwachten. Als je maar genoeg je opwekt om te geloven, als je maar genoeg vasthoudt. Van je eigen hart kun je niks verwachten. Maar van het hart van hem. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is machtig. Machtiger dan heel de dood en heel de hel en al de duivelse legermachten. Hij is machtig. Maar hij is ook machtig genoeg voor jouw ziel en uw ziel. En hij is door Simon gezien. Dat betekent hij is zo ontfermend. Zou je van deze zalig maken. Dan niet je zaligheid en je zekerheid kunnen en mogen verwachten. Amen.